kort inhoud van het voorafgaande. We hadden gezien op welke manier je enigszins algebraisch vat kunt krijgen op het gedrag van kwanta, dus deeltjes met een lengteschaal. En het belangrijkste daarbij was die superpositie, waarbij we hadden gezien dat omdat verschillende gevolgen kunnen volgen op dezelfde oorzaak, je een bepaalde onzekerheid moest toelaten. We hadden een kwantitatieve uitdrukking voor die onzekerheid gevonden, namelijk het product van de impuls en de positie van een kwantum is ten naaste bij gelijk op minstens zo groot als die constante van Planck. Daar die bijbehorende voorfactor, daar valt iets op af te dingen, het kan 2π zijn of daaromtrent, maar die onzekerheid die blijft op die manier uitgedrukt. We zagen dan dat dat een opmerkelijke gevolgen heeft. In de eerste plaats een geometrisch gevolg. Zoals u had gezien in dat eendimensionale voorbeeld van het over elkaar stapelen van golven, of althans golfpatronen met verschillende karakteristieke lengte, gebeurt het dat naarmate je meer van die dingen over elkaar heen zet, je nauwkeuriger een centrum kunt zien. Een plek waar meer kwantum is dan elders. En dat is een grafische vorm van die onzekerheidsrelatie. Het tweede is dat als je dat in de ruimte doet, en je moet in dit geval op mijn gezag accepteren dat we dat kunnen, dan krijg je in die ruimte bepaalde zeer beperkte en zeer herkenbare patronen. Dingen met een duidelijke geometrische vorm. En met een aftelbaar, relatief klein aantal configuraties. Dus waar je zou denken dat in de klassieke mechanica de regels van de natuur je toestaan om iets een willekeurige vorm te geven, zoals je dat doet met een bonkje boetseerklei, zo blijkt dat op kleine schaal niet zo te zijn. Zou je boetseerklei maken, een bonkje boetseerklei maken, zo klein als een handjevol moleculen, hè, zoals in dit geval wat u hier op het scherm ziet, dan kun je daar niet mee boetseren. Het heeft één vorm en dat is gewoon klaar. Nou, dat is ook geen kinderspeelgoed meer. En dat heeft twee gevolgen. Ik mag u even in herinnering brengen dat we het daar de vorige keer over hadden gehad. In de eerste plaats betekent dat dat op kwantumschaal dingen identiek kunnen zijn aan elkaar. Heb je één watermolecuul gezien, heb je ze allemaal gezien door het gehele heelal heen. En wij waren in dit college onder andere op zoek naar universelen. Wat vinden wij elders in het heelal op de soortgelijke manier zoals we dat op aarde aantreffen. En het watermolecuul is dus een duidelijk voorbeeld daarvan. Waar u ook gaat graven in de Melkweg, u zult altijd diezelfde watermoleculen tegenkomen dankzij die kwantumregels. In de tweede plaats betekent dat dat als je gaat denken over leven, dus het doorgeven van generaties, dat het niet mogelijk zal zijn dat nakomelingen in verkleinde vorm in hun voorouders aanwezig zijn geweest. En dat dondert niet of je één of twee of drie of weet ik het hoeveel voorouders hebt. Misschien hebben ze de regels van de menselijke omgang elders in het heelal anders geregeld dan bij ons. Of er nou 2 of 20 voor nodig zijn, dat kan niet schelen. Je kunt niet in kleinere vorm in voorgaande generaties onbeperkt aanwezig zijn geweest. Want verklein je die schaal een aantal malen, dus laten we zeggen een factor 100 per generatie, dan ben je na ongeveer 6 of 7 generaties op de kwantumschaal aangeland, de schaal van een enkel molecuul. En op die schaal zijn dingen identiek. En dat is dus strijdig met het idee dat er individuen zijn die met hun omgeving een wisselwerking aangaan. Dat is het slechte nieuws. Het betekent dus dat je als soma, als lichaam, als wezen op een andere manier doorgegeven moet zijn. En dat kan dus alleen maar door een code. En die code die kun je juist dankzij die kwantumregels heel goed schrijven. Juist dankzij het feit dat die kwantumletters niet maar een beetje vaag zijn, maar buitengewoon scherp bepaald, veel scherper dan een letter op papier. Daardoor is het schrijven van die code mogelijk en kan die code behouden blijven door duplicatie op kwantumniveau, op het niveau van moleculen en samenstel van moleculen. Ga je kijken naar grotere dingen, dan blijkt dus dat voor een redelijk ingewikkeld organisme veel van die code nodig is. En dat wil dus zeggen dat je niet alleen klein moet zijn in één bepaalde richting om die kwantumregels te kunnen gebruiken, om echte keiharde letters in dat codealfabet te schrijven, maar aan de andere kant dat het die hele sliert van codeopdrachten buitengewoon lang moet zijn. Het zou veel te ver voeren om op de details daarvan in te gaan, van die codering en decodering. Die blijkt iedere keer weer, als onze collega's van de biofysica met iets nieuws komen, toch weer een stuk verrassender en ingewikkelder te zijn dan je oorspronkelijk had gedacht. Het is bijvoorbeeld zo dat in ons genoom en ook in de genetische samenstelling van andere levende wezens op aarde, het helemaal niet zo is dat je gewoon bij letter A begint te lezen en dan door het hele boek van uw genetica heen gaat. Een zeer groot percentage van wat er in uw en mijn genen geschreven staat, dient voor zover ons bekend geen enkel nut. En wordt niet omgezet in moleculen die nodig zijn voor ons voortbestaan. En ons bestaan als lichaam is sowieso interessant. Dat is alleen maar een truc die het DNA heeft verzonnen om meer DNA te maken. Ook is het zo dat dingen in ons genoom niet noodzakelijkerwijs sequentieel gelezen hoeven te worden. Als je genetische bibliotheek een genetische code vergelijkt met een bibliotheek, dan is het zo dat de hoofdstukken, zelfs de bladzijden en enkele zinnen van een betekenisvolle instructie in die code op heel veel verschillende plaatsen aanwezig kan zijn. Wordt die code op een bepaald punt afgelezen en dan staat er een chemische combinatie van dat soort bazenparen zoals ik u eerder liet zien, die zegt van ga nu voort op adres zus en zo, en dan sla ik een hele hoop rataplan over en dan ga ik hier weer door met lezen en dat hele zaakje wordt samengevoegd tot een construct, een chemisch construct dat betekenisvol is voor het organisme. En er zijn nog meer ingewikkelde zaken, speciaal als het gaat over het reguleren van genetische berichten. Dus wanneer ga je een bericht lezen en wanneer laat je het voor gezien? Al dat soort dingen zijn extreem ingewikkeld en vallen een beetje buiten het bestek van dit college, hoewel u er van professor Goossen en professor Keijne het een en ander nog over te horen zult krijgen. Goed, die ruimtelijke vorm die blijkt voor organismen zoals die op aarde kennen buitengewoon belangrijk te zijn. U kent allemaal, voor zover u gereedschap gebruikt, wel het feit dat gereedschap van een bepaalde vorm buitengewoon nuttig is. Een schroevendraaier met een platte kant, een bako met zo'n greepje en dergelijke. En zo is het ook op moleculair niveau. Maar waar een schroevendraaier of een bako op ons grootschalige niveau op allerlei manieren kan voorkomen, met slijtplekjes aan de zijkant van de schroevendraaier en met een beetje rammelende bekken van zo'n bako of zo, kunnen we toch wel gebruiken. Zo is dat op kwantumniveau niet. Dat is allemaal keihard en dat is allemaal van een heel wel bepaalde vorm over het algemeen. Dat heeft ook een naam, we noemen dat een zogenaamde tertiaire structuur. En dit is een voorbeeld van een eiwit, een structureel element van een levend organisme, wat door die kwantumregels op een bepaalde en slechts op deze manier in elkaar gezet is. Nu zou je zeggen dat dat niet helemaal duidelijk is. Want als ik een object maak, zoals een proteïne in dit geval, wat voldoende groot is, dan begrijpt u dat die onzekerheidsrelatie ervoor zorgt dat het wel een beetje plooibaarder wordt. Er is een soort continue overgang tussen de rigoureuze identiteit van een watermolecuul en de vloeibaarheid van een bekertje met water. Daar is een continuum tussen. In het geval van die eiwitten wordt de positie van dat continuum bepaald door de vormingsenergie, dus als je een eiwit op een bepaalde manier opvouwt, heeft het diverse energiemogelijkheden. En zoals ik al eerder al liet zien, komen die energieën en die impulsen overeen met bepaalde kwantumtoestanden. Dus zal het gemiddeld zo zijn dat een bepaalde configuratie met de laagst mogelijke energie overeenkomt. En dit is een soort van schets, een symbolische manier van weergeven van de manier waarop dat gaat. Het kan zijn bijvoorbeeld dat ik kom met een configuratie van atomen die een bepaalde hoge energie heeft, maar die kan dan afzakken naar lagere energieën en uiteindelijk in een stabiele eindtoestand of een klein aantal stabiele eindtoestanden terechtkomen. Dat kleine aantal is belangrijk. Denkt u bijvoorbeeld aan de manier waarop u ziet. In uw netvlies zit een molecuul, rhodopsine, wat in twee vormen kan voorkomen. En dat is ofwel in deze vorm, met een knik erin, ofwel in deze vorm. En niks tussenin. Dus het kan met klik overgaan van hier naar daar, maar niks tussenin. Als het licht op uw netvlies valt, zorgt dat licht ervoor dat dat rhodopsine in een bepaalde andere vorm overgaat. Dat geeft een signaal aan uw oogzenuw en daardoor hebt u een foton gedetecteerd. Daardoor hebt u een deeltje van het licht waargenomen. Wel, daar wordt dus door ons netvlies op moleculaire schaal gebruik gemaakt van het feit dat zo'n configuratie maar heel erg weinig verschillende alternatieven heeft. Gaan we dan naar de lagere energietoestanden van zo'n molecuul van leven kijken hier. Dan hebben we hier bijvoorbeeld een situatie waarbij het niet helemaal goed geordend is. Maar bij een lagere energie heeft het juist een keurige ordeningsvorm. Je kunt dat computersgewijs uitrekenen. Dit is daar een voorbeeld van. Waarbij je zo'n lange sliert hier in de ruimte hebt. Daar zitten zijgroepjes aan die op deze schaal ongeveer op schaal getekend zijn. Maak je die energie lager en lager en lager, dan kom je uiteindelijk op een configuratie terecht waarbij de zaak precies op één en slechts één manier in elkaar past bij je laagste energietoestand. En in deze vorm kan deze moleculaire bako dus een functie vervullen in een levend organisme. Overigens, eventjes weer voor de goede orde, maar ik blijf het er nog maar even bij vertellen. Een plaatje zoals dit kan erg misleidend zijn, omdat het u toch weer op het spoor zet van boetseerklei. Ja, van iets wat je een beetje kunt plooien en buigen en dergelijke. En dat is absoluut niet het geval. Dus hou dat in de gaten. Goed. We hebben dus nu gezien dat die kwantumregels aanleiding geven tot twee dingen die belangrijk zijn voor leven. Enerzijds die rigide structuur van heel erg weinig configuraties die allemaal onderling identiek zijn. Dus bijvoorbeeld het waterstofatoom, bijvoorbeeld het watermolecuul, bijvoorbeeld die bindingsgroepen die de ladders vormen van het DNA-molecuul. Anderzijds dat die dingen een duidelijke ruimtelijke vorm hebben. En die ruimtelijke vorm die zal belangrijk blijken te zijn, zoals u later zult zien in de colleges van Goossen en van Keijnen. Daar ga ik op dit moment niet verder op in. Denken we nu echter even terug aan dat beginvoorbeeld wat ik u vandaag heb gegeven over andere mogelijke vormen van energie. Speciaal als we gaan kijken naar systemen die uit zeer veel deeltjes bestaan. En u mag daarbij denken aan zeer veel pingpongballetjes, maar interessant genoeg mag u ook denken aan zeer veel kwanta. Dus bijvoorbeeld een doos waar zich zeer veel atomen in bevinden. Dus niet een paar honderd of een paar honderdduizend, maar talloos veel miljoenen waterstof, zuurstof, koolstof, stikstof, retteketet, tjingboem, allemaal van die verschillende atomen bij elkaar. Het opmerkelijke is dat zo'n groot systeem een tendens heeft die precies het tegenovergestelde is als de neiging van een klein systeem. Ik heb het al verteld, een klein systeem zoals een kwantumsysteem kan maar in bepaalde, wel bepaalde ruimtelijke vormen voorkomen die dan allemaal identiek zijn aan elkaar. Dit in krasse tegenstelling tot een systeem wat uit zeer veel deeltjes bestaat, wat in heel veel verschillende vormen van kan voorkomen. En nu blijkt, en dat zal ik u aanstonds kwantitatief proberen duidelijk te maken, dat wat wij herkennen als het samenstel van levende organismen op aarde, en zoals ik u al eerder heb verteld, een levend individu bestaat niet, maar het is een compleet systeem, een compleet levend systeem hier op aarde, dat een tussengebied inneemt waarbij enerzijds gebruik wordt gemaakt van die codering, van die rigoureuze, draconische regels van de kwantummechanica, en aan de andere kant de totale chaos van een zeer groot veeldeeltjessysteem. Hoe dat kwantitatief zit, ga ik u proberen op twee manieren duidelijk te maken. In de eerste plaats ga ik u proberen te laten zien hoe snel het totaal aantal manieren waarop deeltjes een configuratie kunnen aannemen toeneemt. Veel sneller dan wat u in het dagelijks leven zo zult tegenkomen. Dus neem niet lineair toe, neem niet kwadratisch toe, neem niet met de derde macht toe. Sneller dan wat dan ook. En dat kunnen we kwantitatief laten zien op de volgende manier. Ik begin met één deeltje. Nou, dat kan maar één configuratie hebben, dat is namelijk het deeltje zelf. Zodra ik er een buur bij zet, kan ik die buur op twee plaatsen zetten, links of rechts. Hey, zult u zeggen, ho, 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 ho. Ik kan het ook boven en beneden zetten en voor en achter en zo. Maar ik had u zojuist laten zien dat wij bij het bouwen van een genetisch molecuul, in ons geval is dat DNA, RNA, maar in de rest van het heelal zal dat wel anders zijn, weten we niet zeker. Ik mij moet beperken tot uitbreidingen in één richting. Als ik dat namelijk in alle richtingen zou uitbreiden, dan kan ik geen code meer maken, want dan eindig ik met een homp klei die verschillende, talloos verschillende vormen kan aannemen. Dus ik moet kwantumgedrag in twee richtingen en uitgebreidheid in de andere. Dus een lineair molecuul is normaal in dit geval en zal hoogstwaarschijnlijk in het heelal universeel zijn. Dus als ik ga kijken hoeveel mogelijkheden er zijn, is één dimensie, links en rechts, voldoende. Nou, heb ik er hier twee. Als ik er twee heb en ik plaats er een derde bij, dan heb ik drie mogelijkheden. Ik kan hem links zetten, in het midden en rechts. En zo kan ik blijven doortellen. Het is dus niet al te moeilijk om in te zien dat de basisformule is 1 maal 2 maal 3 maal 4 maal 5 maal 6. Dat ding dat heeft een naam, we noemen dat de faculteit Dus bijvoorbeeld vier faculteit, schrijven we vier met een uitroeptekentje. Dat staat hier. Vier faculteit is 1 maal 2 maal 3 maal 4. En dat is dus 24 in dit geval. En dit zijn de eerste van die reeks getallen. En u ziet hoe buitensporig snel dat toeneemt. We hebben hier maar vier deeltjes. En er zijn 24 mogelijke configuraties al. En zo kunnen we door blijven tellen. Nu is het zo dat die code waar ik zo eerder over sprak, kan natuurlijk niet uit één enkel deeltje bestaan. Stel je voor dat je een streng maakt van allemaal koolstofatomen. Nog een koolstof, nog een koolstof, nog een koolstof, nog een koolstof. En dan weet je op een gegeven moment wel, ja, de volgende zal wel weer een koolstof zijn. Dat codeert helemaal niks. Je moet een afwisseling maken. Je moet tenminste een binaire code hebben. Nulletjes en eentjes. Dus koolstof en stikstof of koolstof en zuurstof. Maar het maakt niet uit wat dat precies is. Heeft de natuur al voor ons verzonnen. Daar hoort u later van professor Goossen meer over. Laten we eens kijken wat er gebeurt als we het alleen maar binair maken. Als je het niet binair maakt en je hebt een groter aantal verschillende mogelijkheden, 0, 1, 2, 3, 4 of zo, dan wordt het alleen maar algebraisch ingewikkelder, maar dat maakt het niet helderder. Stel dat ik een coderingsreeks heb van één soort, de ander, de één, de ander, de één, de één, de ander, enzovoorts. En ik ga mij eens afvragen, hoeveel, wat codeert zoiets nou? Hoeveel verschillende mogelijkheden zijn er? Nou, u ziet aan zo'n reeks meteen al dat als ik deze twee verwissel, ik een andere mededeling krijg. Maar als ik deze twee verwissel niet, want die zijn dezelfde. Het zal dus zaak zijn van enerzijds te kijken op hoeveel manieren ik één soort, ander soort, één soort, ander soort, één soort, één soort, ander soort achter elkaar kan zetten. Maar ik moet er natuurlijk rekening mee houden als ik twee identieke verwissel, dat het geen verschil maakt. Hé, zou ik zeggen, wat nou identiek? Onthoud u. Op kleine schaal zijn dingen echt identiek. Heb je één koolstofatoom gezien? Heb je ze allemaal gezien? Dus die verwisseling, die exacte wiskundige verwisseling, is helemaal geen stomme manier van zo'n totaalcodebericht te berekenen. Nou, de basisformule hebben we gezien. Dat is dus gewoon 1 tot en met n met elkaar vermenigvuldigen. En stel je voor, ik ga even kijken wat er gebeurt als ik 2 maal n van diezelfde deeltjes heb. Nou, dat is niet zo verschrikkelijk lastig. Ik heb dan 1 maal 2 maal 3 maal 4 maal 5 maal n plus 1 enzovoorts. En ik heb 2n deeltjes. Dus 2n faculteit mogelijkheden. Maar daar zitten verwisselingen in. Immers, ik had er n van de een en n van de ander. En dat wil dus zeggen, ik heb n faculteit verwisselingen van het ene soort deeltje en n faculteit verwisselingen van de andere soort deeltje. Dat wil dus zeggen, ik neem dit getal en ik deel het door het product van die twee mogelijkheden. En dan heb ik het totaal aantal onderscheidbare, aantoonbaar verschillende manieren om die deeltjes op een rij te zetten. De eerste gedeelte, dit, deelt weg tegen dat. En die krijgt dus de volgende uitdrukking. N plus 1 maal n plus 2 maal enzovoorts tot en met maal 2n. Gedeeld door 1 maal 2 maal 3 enzovoorts tot en met n. Nou, dat zijn deze mogelijkheden. Het zijn er 2 voor deze. 6, 20, 70 enzovoorts. En het gaat verbazingwekkend snel. Voor 9 stuks heb ik al 48.620 verschillende mogelijkheden. En dat wil dus zeggen dat je al betrekkelijk snel terechtkomt in het land waarin het niet meer helemaal zo draconisch is. Waar het niet helemaal meer zo is van heb je één waterstofatoom gezien, heb je ze allemaal gezien. Er zit een klein beetje speelruimte in. En we beginnen dus al betrekkelijk snel in een soort grijze zone terecht te komen waarin die kwantumconstructen een klein beetje plooibaar zijn. En dat kleine beetje plooibaar is nu juist die zone waarin wij ons bevinden. Waarin wij als levend systeem op aarde zitten. Goed, we gaan het eventjes uitproberen in het geval van een echt dier. Hè? Dit is het totale aantal deeltjes in een cavia of een eekhoorn of een ander klein beest van een dergelijke soort. Ik heb even geschat dat het dier in kwestie ongeveer 250 gram weegt. Ik ben niet zo'n bioloog, maar ik denk niet dat ik er ver naast zit. En dat is dit totale aantal deeltjes van ongeveer 30 basissoorten. Waterstof, koolstof, stikstof, zuurstof, fosfor, zwavel, pentaketet. Al die lage elementen die komen daarin voor. En de vraag is natuurlijk hoe die op de juiste plaats terechtkomen. En dat gebeurt niet door toeval. Want toeval, zoals u juist hebt gezien, is de vijand van orde. Als ik zo'n streng heb van allemaal van die verschillende coderende elementen en ik hussel ze maar een beetje door elkaar, dan ziet u al wel dat als ik er 40 of 50 naast elkaar zet, ik een meer dan astronomisch groot aantal mogelijkheden heb. En ik heb er maar één nodig, namelijk die cavia. En de vraag is dus hoe die op de juiste plaats komen. En dat gebeurt door een wisselwerking. Dat gebeurt niet door toeval. Dat kan helemaal niet door toeval, dat snapt u meteen. U hebt al gezien dat als ik begin met een stuk of 20 of 30 van die verschillende atomen, dan heb ik het toch niet eens over een hele eekhoorn die uit ongeveer 10 tot de 24ste atomen bestaat. Dat kan gewoon niet door toeval op die plaats terechtkomen. Ik zeg dat er speciaal bij, omdat een groot gedeelte van de schijndiscussie die vandaag de dag bestaat over zogenaamd intelligent design, uitgaat van deze foute redenering. Maar het kan niet allemaal toeval zijn, zeggen ze dan. Nee, dat haalt je de donder. Dat kun je gewoon algebraisch laten zien. Dat zegt ook helemaal niemand. Er is niet één wetenschapper die zegt dat die dingen allemaal door toeval op hun plaats gekomen zijn. Want je kunt bewijzen wiskundig dat dat niet kan. Wat er wel gebeurt is het volgende. Je begint klein. Dat wil zeggen, je gaat uit van de kleine schaalstructuur van chemische bindingen. Je gaat dus uit van die draconische wetten die zeggen er is maar heel weinig mogelijk en wat mag is verplicht. Vervolgens is het zo dat je gigantische ruimtes hebt. We hebben het dus niet over een beetje een paar centimeter of zo. De afstand tussen hier en daar, 1 meter, is op kwantumschaal, de schaal van atomen, groter dan de afstand van het heelal als je mensen stukje aan stukje zou leggen. De totale hoeveelheid tijd, daar zal professor Keijnen nog het een en ander over zeggen, is ook buitengewoon groot. Dus op dit moment ongeveer 13,7 miljard jaar in de totale leeftijd van ons heelal. En het belangrijkste gedeelte hiervan is die zogenaamde natuurlijke selectie. Daar zal Keijnen ook een groot gedeelte van het college aan wijden. En die juist staat volledig haaks op het idee van chaos, het idee van toeval. Natuurlijke selectie is zeer gericht. Zeer gericht vanwege het feit dat levende organismen een wisselwerking aangaan met hun omgeving. Goed, nou, ik heb het eventjes kwantitatief opgeschreven. De totale hoeveelheid kubieke lichtjaar, dus niet meter, hè, ruimte in ons heelal is zo groot. Dit is het totale aantal seconden, ongeveer 10 tot 18 seconden in de leeftijd van ons heelal. Dus u begrijpt, dat is lekker ruim. We hebben gezien, zojuist in het eerste college van vandaag, dat die deeltjes met lengteschaal, die kwanta, ervoor zorgen dat deeltjes identiek kunnen zijn en dat maar zeer weinig configuraties mogelijk zijn. Anderzijds, we hebben die zogenaamde thermodynamische vrijheid en daar zal ik dus die vrijheid van het aantal configuraties dat een systeem kan innemen en de strijd tussen die twee, de spanning tussen die twee, heeft een soort grijze middenzone en daar bevinden wij ons. Laten we dan tot besluit dus kwantitatief kijken of we een uitdrukking kunnen vinden, een formule die weergeeft waar precies die zone zich bevindt. Waar die zone zit waar je aan de ene kant te maken hebt met die drastische kwantumregels en die andere kant de totale chaos die zal heersen als je de deeltjes maar een beetje hutskluts door elkaar husselt. Laten we beginnen met een herhaling van wat we voor de pauze hebben gezien. Die energie van een kwantum is H maal nu. De impuls is H gedeeld door lambda, waarbij lambda die karakteristieke lengteschaal is. En zoals ik u heb laten zien met het over elkaar zetten van die verschillende golfpatronen, die onzekerheid zorgt ervoor dat het product, hier staat het wel goed gelukkig, het product van de onzekerheid in de impuls en de onzekerheid in de positie is daarnaast erbij gelijk aan die constante van Planck. Laten we eens kijken wat we daarmee kunnen doen als we dat gaan toepassen op een mechanisch systeem. En daarbij neem ik een heel speciaal mechanisch systeem. Namelijk een mechanisch systeem wat overeenkomt met een waterstofatoom. Wij weten dat het waterstofatoom een interne energie heeft die omgekeerd evenredig is met de afmeting van dat atoom. De aantrekkingskracht tussen het elektron en het proton in het centrum van een waterstofatoom gaat met 1 gedeeld door het kwadraat van de afstand tussen die twee. En dat wil dus zeggen dat de bijbehorende energie de integraal daarvan is en is 1 gedeeld door de afstand. Die A hier is een constante die aangeeft wat de sterkte is van de wisselwerking tussen het elektron en het proton. Dus dat noemt u maar een of ander getal. Het is ook een historisch toeval dat we dat zo noemen. Want dit hangt natuurlijk samen met de totale lading van het elektron en die hadden we best 1 kunnen noemen. Aan de andere kant weten wij dat die klassieke energie dus gelijk is aan 1,5 mv². Ik had u al beloofd 3 weken geleden, dat ik u zou laten zien wat de consequenties zijn van het uitruilen van energieën tegen elkaar. Wel nu, Hier staat de energie die het elektron op een bepaalde afstand x van het centrum van een proton heeft. En hier staat de energie die het volgens de klassieke mechanica regels heeft. De impuls hetzelfde laken in een pak, P is m mal v. En laten we eens kijken wat daaruit volgt voor die energie. Dat wil zeggen dat die energie in zo'n atoom, door die elektrostatische wisselwerking tussen het elektron en de kern, een gedeelde x is. En ik ga hier die energie neerzetten, uitgedrukt in de impuls. Als het een half mv kwadraat is en mv is de impuls p, dan volgt algebraisch meteen deze regel. Maar we wisten al hoe dat met kwanta gaat. Immers, p is h gedeelde lambda. Die zet ik hierin en dan krijg ik deze uitdrukking, h kwadraat gedeelde 2m, maal 1 gedeelde lambda kwadraat. Wat is hierbij veranderlijk en wat is universeel? De constante van Planck is universeel, de massa van het elektron is universeel. En in dit geval is die afmeting, die lengteschaal, die is nog variabel, want die hangt af van waar deze x staat. Hoe moeten we dat oplossen? We krijgen dus uiteindelijk, als we deze eventjes naar boven zetten en die naar beneden, de verhouding tussen het kwadraat van die kwantumlengteschaal en de afmeting van dat atoom. En die wordt gegeven door deze uitdrukking en die is universeel. Want constante van Planck, de massa van het elektron en die aantrekkingsconstante, die aangeeft hoe sterk de kracht is tussen het elektron en de atoomkern. Dus hier staat een getal waardoor het hele heelal hetzelfde is. En laten we eens kijken wat daaruit volgt. Vanwege die onzekerheidsrelatie, de impuls maal die afstand is ten naaste bij de constante van Planck, betekent dat dat ik dat hierin kan invullen. En dat betekent dat een kwantumsysteem zal zijn als zijn afmeting vergelijkbaar is met de karakteristieke lengte van de deeltjes. Dat is gewoon de algebraïsche uitdrukking van iets wat ik een beetje uit de losse pols al heel vaak op dit college heb gezegd. Dit is de algebraïsche weergave van wat bedoel ik nou precies met klein. Een systeem met een afmeting x is klein op het ogenblik dat het een afmeting heeft die vergelijkbaar is met de karakteristieke lengte van de deeltjes die daarin voorkomen. Zoals bijvoorbeeld in dit geval het elektron. Als ik dat ga invullen in die uitdrukking die ik hiervoor had, dan krijg ik deze uitdrukking. De afmeting van zo'n klein systeem is het kwadraat van de constante van Planck gedeeld door 2 maal de massa van het elektron maal die aantrekkingskrachtconstante. En dat is universeel. Ik weet dus dat door het hele heelal heen de karakteristieke afmeting van atomen iets van de orde van deze grootte zal zijn. Het zal misschien, als je het algebra heel nauwkeurig doet, zal het misschien 10% meer zijn, 10% minder. Je kunt er hele goede berekeningen over doen. Dat is een beetje een gedoe, daarom zal ik het u besparen. Maar je komt allemaal terecht op deze afmeting. Dit ding heeft een naam, dit is ontdekt door Niels Bohr in het allereerste begin van de 19e eeuw. En hier heet dus de Bohrstraal, de Bohr radius. Het grappige is dat die afmeting van een atoom natuurlijk al bekend was. Uit laboratoriummetingen wist men ernaast erbij hoe groot een waterstofatoom is. Maar men kon dat niet verklaren. En het is Bohr geweest die door een redenering van het type die ik hierboven heb geschetst erachter kon komen dat dit de juiste universele uitdrukking is voor de afmeting van een atoom. En dat is dus wat we bedoelen met klein. En merk dus nu op dat ik dit helemaal kwantitatief heb gemaakt. U kunt dat gewoon in Binance opzoeken. Wat de constante van Planck is, de massa van het elektron en de aantrekkingskracht tussen elektron en proton. Kun je gewoon opzoeken, je kunt het uitrekenen en dan krijg je een getal dat zegt, oké, dat bedoel ik met klein. Kwantitatief, absoluut, door het hele heelal hetzelfde. Oké, laten we dan eens kijken hoe dat zit aan de andere kant, de kant van de chaos. Ja, u hebt een vraag. Ja.
Maar dan volgens mij in de afspraak dat die delta p en delta.
Ja, precies. Hierbij heb ik dus gesteld, ik had het ook met deltaatjes kunnen schrijven hoor. Hierbij heb ik dus gesteld dat de afmeting van het ding waar ik naar aan het kijken ben, van de orde van grootte is van de onzekerheid. Dat is het maximum wat ik kan toestaan. Ik kan hem al kleiner maken. Als u het exacte antwoord op uw vraag wil hebben, dat kan ik niet zo snel hier geven, maar het is er wel. Wat je kunt doen is dit. Je kunt je afvragen, kan ik die delta p en die delta x minimaliseren? Wat is de kleinste waarde die ik kan hebben? En dan kom je op deze uitdrukking uit. Maar dat heeft wat voeten in de aarde om dat te bewijzen. Maar je kunt het laten zien. Goeie vraag trouwens. Okay. Laten we dan eens gaan kijken aan de kant van de chaos. als ik die verwisselbaarheid van die deeltjes, hè, waarbij je met zoveel faculteit gedeelde zoveel faculteit aan het doortellen bent, nu eens serieus neem, dan betekent dat dat ik op een gegeven ogenblik er goed aan doe om niet meer te proberen de individuele deeltjes in het oog te houden. Ik neem gewoon een verzameling van een zeer groot aantal identieke maar verwisselbare deeltjes, een zogenaamd thermodynamisch systeem, en ik ga kijken wat zijn de gemiddelde eigenschappen daarvan. Dus wat die deeltjes onderling op kleine schaal uitspoken, dat moeten ze zelf maar weten. Ik ga gewoon in een grote schaal kijken. Laten we eens kijken wat er gebeurt in het geval van de energie. Energie blijft een half mv kwadraat, uiteraard. Maar die snelheid v kan nu worden samengesteld uit twee delen. Een gemiddelde snelheid, die ik w zal noemen, die voor alle deeltjes in een bepaald systeem dezelfde is. Denkt u maar bijvoorbeeld aan de snelheid van de wind. Plus een afwijking daarvan, die ik hier u noem. Als ik die w plus u in v kwadraat zet, kan ik die eventjes uitvermenigvuldigen en krijg ik een half w kwadraat plus w maal u plus een half u kwadraat. En daarover neem ik het gemiddelde over talloos veel quintiljarden van deeltjes. Wat zal het resultaat zijn? Dit is een absoluut kwadraat en is dus positief definiet. Dit is ook een absoluut kwadraat en is dus ook positief definiet. Maar hier tussen staat het product van een systematische snelheid, de gemiddelde, de windsnelheid, en een chaotische snelheid, een willekeurige afwijking daarvan. En dat gemiddelde is nul. De gemiddelde van een willekeurige richting is nul. Of je het nou vermenigvuldigt met een voorfactor of niet. Dus deze kan ik eruit streken. En op die manier houden we dus voor die energiebijdrage maar twee componenten over. De energie die ontstaat door de systematische beweging van de deeltjes. Oh, ik heb trouwens die massa er even uitgefactoriseerd, hè? Dat ziet u wel. De systematische beweging van de deeltjes. Deze is nul. En ik hou ook nog een term over door de energie van de chaotische beweging van de deeltjes. Dit noemen wij de windsnelheidsenergie, dus de systematische energie. U kunt zeggen kinetische energie, zo u wilt. En dit is de thermische energie. De energie die ontstaat door de willekeurige beweging van de deeltjes. Door een historisch toeval kennen wij die thermische energie niet onder die naam, maar we kennen hem onder de naam temperatuur. En er zit dus tussen die thermische energie en die temperatuur een vermenigvuldigingsfactor, die voor het eerst bedacht is door Ludwig Boltzmann en die K heet, de constante van Boltzmann. Er staat niet hier een half kt, omdat de ruimte drie dimensies heeft, krijg ik er een factor 3 bij, want ik moet datzelfde geintje van dat gemiddelde in deze richting, die richting en in die richting doen. Zou onze ruimte 8 dimensies hebben, dan stond hier 8 treden. Laten we nu eens kijken hoe die energie van die chaotische beweging zich verhoudt tot die energie van binding. Die chemische energie, die aantrekking tussen het proton en het elektron. Wel, deze wist ik. Die had ik al op een van die vorige transparanten laten zien. Dit is wat ik eruit krijg. Ik kan die waarde van x, die boorstraal, hier dus invullen. Met andere woorden, de karakteristieke energie van zo'n atoom is een universele constante. En dat is deze waarde. Ik weet dus nu al wat de typische karakteristieke energie zal zijn van wisselwerkingen tussen atomen. Of dat nou bij de Andromeda-nevel is, of ter hoogte van de quasar 3C273, of het kan in die bommen waren. Als u een nieuwe planeet in het heelal ontdekt, dan weet ik van tevoren al of die planeet interessant zal zijn voor de scheikunde of niet. Want als de energie die u meet op die planeet zeer veel groter is dan deze waarde, dan heb je geen scheikunde omdat alle atomen losgeslagen zijn van elkaar. Is die energie veel kleiner dan deze waarde, dan zit alles in één bepaalde basisgrondtoestand en zal er ook niks interessants gebeuren. Juist die tussenzone zorgt ervoor dat er interessante dingen kunnen gebeuren. En dit, zoals u ziet, is een universele constante. Massa van het elektron, aantrekkingskracht, constante van Planck. Klaar. Maar, hoe verhoudt zich dat tot iets wat wij uit ons dagelijks leven kennen, namelijk die temperatuur? Nou moet je die twee gewoon nog gelijk stellen aan elkaar. En dan krijg je uiteindelijk dit resultaat. Die twee energiewaardes maak ik gelijk aan elkaar en ik reken dan de bijbehorende temperatuur uit. Wat is dat voor een temperatuur? Die temperatuur is samengesteld uit universele constanten. De massa van het elektron. De aantrekkingskracht tussen elektron en positron en proton. De constante van Boltzmann. En de constante van Planck. Ja, die voorfactor 4 derde, die komt omdat ik dat een beetje algebraisch met een losse pols heb gedaan. Je kunt dat veel nauwkeuriger doen. En dan krijg je een constante die niet 4 derde is, maar iets van 2,7, weet ik het veel. Dat is niet zo geweldig boeiend. Waar het om gaat, is dat dit een universeel getal is. En u kunt dat in Wieners opzoeken. Als u deze waarden, die, die en die, allemaal uit uw numerieke tabelletjes haalt en u vult ze in, dan krijgt u daarvoor een temperatuur. En die temperatuur is typisch het soort temperatuur waar je de thermostaat van je verwarming op zet. Hé, hey. Zou dat toeval zijn? Nee. En het grappige is dus, ook al heb ik nog nooit een wezen ergens anders in het heelal gezien, ik weet van tevoren al wat ten naaste bij de instelling van de thermostaat van hun verwarming zal gaan zijn. Namelijk deze universele waarde. Hoe verbind ik dat met wat u tot dusver gehoord hebt van professor Israël? Hij heeft met u gesproken over habitable zones, over bewoonbare zones rondom sterren. En die bewoonbare zones, die kiezen wij niet zomaar. Het is niet gewoon dat we denken van, nou weet je wat, bij mij thuis staat de thermostaat op 17 graden. Dus dat is een behagelijke zone. Dus iets van de orde van 400 Kelvin of daaromtrent. Oh nee. Die bewoonbare zone geldt voor iedereen. Want als die temperatuur veel lager zou zijn dan dit, laten we zeggen 10 Kelvin of daaromtrent of 20 of zoiets, dan zit alles gegarandeerd in de kwantumgrondtoestand. Er gebeurt er helemaal niets boeiends. Zou dit een temperatuur hebben van de oppervlakte van de zon, dus laten we zeggen 5800 Kelvin of iets in die contraien, dan zijn die atomen allemaal los van elkaar. Sterker nog, de elektronen zijn los van de atomen. Er gebeurt helemaal niets boeiend. Het is in die tussenzone, gecentreerd op deze universele waarde, dat interessante dingen kunnen gebeuren. Met andere woorden, we komen dus nu tot de conclusie, op grond van wat we hier gezien hebben van klassieke mechanica, van kwantummechanica en de statistiek van de thermodynamica, dus de chaos, het aan het aftellen van de mogelijke chaostoestanden, dat er wel degelijk uitspraken gedaan kunnen worden over wat zich elders in het heelal op deze schaal afspeelt. Dus het langgerekt zijn van, in eerste plaats het bestaan, de noodzakelijke bestaan van coderende moleculen. In de tweede plaats het langgerekt zijn van die coderende moleculen. Dat zijn slieren. Het hoeft geen DNA te zijn, het hoeft geen RNA te zijn. Weten we niets van of dat iets anders zal zijn. Het bestaan van een universele behagelijke temperatuur. Ja, er zit misschien wel een factortje 5 of 6 of misschien wel 10, laten we niet vervelend zijn, omheen. Maar veel meer zal het niet wezen. Er zit ergens tussen de 350 Kelvin en de 450 Kelvin. Dat is een marge van 20%. Dat is niet zo breed. Al die dingen zijn universeel. En het is op grond daarvan, van kwantitatieve berekeningen van dit type, dat we met enig vertrouwen kunnen zeggen dat het waarschijnlijk is dat ingewikkelde chemische reacties in ons heelal buitengewoon vaak zullen voorkomen. Daarmee is natuurlijk niet bewezen dat die chemische reacties replicatoren zullen opleveren. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er gebeurt als je in een modelsysteem, een computermodelsysteem, een replicator zet. Een molecuul wat zichzelf vermeerdert ten koste van de materie van andere moleculen. En dat is, als je voldoende energie en materie toevoegt, altijd een weglopende kwestie. Zo'n replicator gaat op een gegeven ogenblik de dienst uitmaken. Ja, die gaat dan, en daar zult u van professor Keijn het een en ander over horen, natuurlijk een competitie aan met andere replicatoren die beslag proberen te leggen op dezelfde voorraad aan energie en ruw materiaal. Want er is maar zoveel oppervlak aan zo'n planeet. Maar dat is een andere kwestie. Daarbij kom je dan op een terrein wat een beetje buiten dit stuk gaat, want namelijk op wat hier op de achtergrond staat. Echte levende organismen die een echt biologische wisselwerking aangaan met hun omgeving. Maar daar krijgt u van een van de volgende docenten meer over te horen.